I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Teuntje.
Gijsje.
Hoe is het?
Ja, ik merk dat ik de laatste weken een beetje moeite heb met mijn omgeving.
Echt waar?
Ja.
Nou, dan gaan we eens even hard aan werken met z'n
die
tweeën.
Die vouwt zich om mij heen.
Die vouwt zich om mij heen. Ik wil daar even over aan werken met z'n tweetjes.
Ja, ja. Jij bent helemaal in de ban van een magisch...
Ja, ik heb iets getal? Gevonden in mijn leven en ik denk dat het mijn leven gaat veranderen. En misschien
je gaat je hele leven daarna richten.
Jullie leven is misschien ook wel.
En ik denk, laten we eens vandaag een lekker luchtig gesprekje over niemendalletjes met jouw moeder voeren.
Ja, en de omroeppolitiek wil ik ook even met je doornemen. Even de puntjes op de i, hè?
Oké.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Zo, Teun.
Nou, Gijs.
De grijsheid heeft keihard toegeslagen.
Nou, goed,
ja, het is grijs all over again. Ja. Ik toep dat over. Ik bluf dat over. Ik toep dat over met Matthijs van Nieuwkerk te spreken.
Ja, ik weet niet
even of... overtoepen, vader.
Mogen we dan... Ja, het is, ik krijg... Ja, dat laatste had je het ergens, ik weet niet meer in welke podcast van ons.
In een mijner podcast.
Ja, ja, had je het over...
Onze podcast.
Schuldig landschap.
Maar ja, mooi
heb
was
dan,
dat.
Ja, hebben we het dan nu ook over schuldige termen? Moeten we dan ook die termen van Matthijs van Nieuwkerk los gaan laten?
Nee, die moeten we smalend,
ja.
Smalend uitspreken.
Ik weet ook dat bij opnames bij ons, en ik weet niet die ik dan doe, maar ik geloof dat op andere redacties ook...
Je weet weinig meer, hè?
Ik weet weinig meer. Ja, dat is toch vaak het veiligst, om gewoon maar weinig meer te weten. Maar dat het is meer van de keuken voor jou. Dat is nu, het wordt nu zo'n gevleugeld uitdrukking op redacties.
Ja.
Ja, het is nu ook wel weer een beetje voorbij, maar het was zeg maar een dag toen het vers was.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Ja, dat krijg je dan. Teun, maar het is grijsheid al over.
Ja, jij toept over.
Ik toep over.
Smalend.
Ja. Door er vol energie in te gaan.
Ja.
Moeten we de etymologische kwestie nog afhandelen? De pikorde?
Wow,
is er een uitsluitsel over de herkomst van pikorde? Heeft een etymoloog zich gemeld?
Nou, het is dus zo dat de moeder van onze gouden kracht hier... De moeder van Lois Bakker. Die is etymoloog, maar die zegt... Ja, dat
echt?
Is, maar dat heet dan... Maar ik kan het hele bericht nergens meer vinden, jij.
Oh.
Ja, dat moet dan opeens moet dat klaarstaan zo. Maar die heeft zich gemeld.
Ze heeft zich gemeld.
Ja, ja.
En er is een uitsluitsel. Ja, ja. En pikorde heeft met een kippenrent te maken.
Ja,
hoe het precies zit...
De hart en zo van deze podcast, die zegt dus...
Hou het kort.
Want ik ben eigenlijk wel weer klaar met dat etymologen doen.
Ja, waarbij ik dus even wil zeggen dat de moeder van Lois zich dat helemaal niet moet aantrekken.
Nee.
Dit moeten wij ons aantrekken.
Ja,
Zij heeft zich uitstekend van haar taak gekweten.
Ja, precies. En ze werkt ook bij het Meertens Instituut, toch?
Echt?
Ja.
Is dat serieus?
Nou, dat dacht ik. Ja, ja.
Maar dan zijn we one handshake away van het Meertens Instituut.
Ja, ik vermoed dat we dat al waren. Ik denk dat
ja, maar met onze Lois is zo'n directe verbinding met
het Meertens Instituut. Heb je wel eens een hand van Lois geshaked?
Nou, dat geloof ik niet, maar wel een mentale hand geshaked.
Ja. Ah, zodra ik Lois weer zie, ga ik haar handshaken, want dan ben ik echt
one handshake. Dan is het echt zover.
Ik denk dat we nu hiermee op moeten houden van Guus?
Ja, ik voel nu een soort paniek. Ja, dat is zodra zoiets benoemd wordt, kan je het niet meer unthinken.
Nee.
Dus, ja,
unthinken is sowieso...
Heel moeilijk. Tot onmogelijk.
Ja.
Vrij uit over dit onderwerp praten, dat gaat nu gewoon niet meer.
Ik voel eigenlijk niet meer dat die burelen van meer van dit nu een safe space zijn.
Nee, het is, zijn subiet een onveilige werkomgeving geworden.
Want je zou normaal zeggen, die gedanken zijn vrij, maar jetzt überhaupt niet.
Niet wanneer je met Guusje de Vries werkt.
Nee, ja. Nee, jammer.
Nou ja, goed, we laten het gaan. Het heeft iets met een kippenrent te maken. Als je het precies weet, moet je zelf maar even googlen. Dan zal je het in het antwoord ook wel snel vinden.
Ja, want het is wel zo, Gijs, dat ook de mensen die dus niet etymoloog waren en die toch zo brutaal waren om te reageren. Ja. Want dan hadden wij heel erg gezegd.
Heel nadrukkelijk gezegd.
Dat ze dat niet moesten doen. Die kwamen met precies hetzelfde antwoord als de officiële etymoloog.
Dat is wel leuk hoe etymologen en niet-etymologen elkaar weten te vinden in onze podcast.
Dacht je van, het is zo grijs, ik trek ook een grijs t-shirt aan. Ja?
Ja.
Ja. Ik vind het... Ik
zie heel veel filmpjes op Instagram in mijn reel, krijg ik. Ja, dat is gekmakend, die bubbel waar je in komt als je een bepaald... Als je toevallig een bepaald filmpje even uitkijkt, goh, boeiend.
Ja.
Dan word je daarna helemaal doodgekogeld met dat soort filmpjes.
Ja?
Doodgegooid.
Bekogeld.
Ja, grappig.
Ja.
Doodgekogeld. Ja. Ik vind het wel een leuke samentrekking. Met dat soort filmpjes.
Contaminatie.
Jij zit niet op Insta, denk ik.
Juist wel.
Oh, juist wel.
Ja.
Oké.
Okay. Ik ben van Twitter af.
Oké. Okay. Ja. Maar ik dacht, misschien zit je ook niet meer op Insta.
Ja, wel. Insta is nog... Dat is gewoon... Dat is geloof ik van hoe heet dat bedrijf? Van een heel goed bedrijf.
Meta ook.
Ja, dat is van Meta en dat is hartstikke goed.
Okay.
Ja, ja.
Maar
je bent doodgekogeld.
Ben je ook bekend met het fenomeen Reels, dat je dus die filmpjes krijgt?
Ja, dat zijn meestal, hoor ik van mijn dochter, zijn het eigenlijk gewoon TikTok-filmpjes die nog worden doorgeplaatst op Insta. De Gen Z kijkt enorm neer op de Reels.
Ik kijk ook meer, ik wil ook helemaal geen Reels, maar je krijgt ze toch. En ze worden voor jouw algoritme, worden ze ook voor je uitgezocht.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld wel eens een filmpje van een ruwharig tekkeltje aan Aaf doorgestuurd.
Daardoor heb je nu eigenlijk een ruwharige tekkel?
Nee, die had ik toen al. Ja. Toen dacht ik van, oh, dit is een schattig filmpje van de ruwharige. Die stuur ik even door aan Aaf. Nou, sindsdien word ik doodgekogeld met filmpjes van ruwharige tekkeltjes. Zo heb ik ook wel eens gekeken hoe iemand een schilderij maakte in een landschap.
Ja.
En dan schilderde die zo precies dat het net was
die
of een schilderij helemaal opging in dat landschap. Nu word ik doodgekogeld met filmpjes waarin mensen dingen schilderen die opgaan in het landschap.
Ja.
Maar echt doodgekogeld.
Zijn er heel veel van dat soort filmpjes dan?
Heel veel.
Jeetje, sta je niet bij stil. Als je dus niet in die bubbel zit, dan weet ik het niet.
Ik heb ook een keertje een filmpje gekregen van een vrouw met... grote tieten, die basgitaar aan het spelen was.
Ja.
Nou, ik word nu doodgekogeld met vrouwen met grote tieten die een muziekinstrument...
Dus het is ook nog best gevaarlijk om iemand jou...
Nou, maar echt. Nee, maar dat denk ik echt. Wat denken de mensen nu van me die mijn reels gaan bekijken?
Ja, maar nou is het wel zo, Gijs, dat misschien heb ik dat al wel eens hier verteld. Weet ik niet meer. Heb ik geen herinnering aan. Maar dat de reclame...
Geen actieve herinnering of geen herinnering?
Nog actief, nog passief.
Oké, ja.
De reclames die op mij gericht zijn op Insta, die zijn echt spot on.
Ja.
Echt alles wat ze me daar aanbieden willen kopen. Ik zie nu, ze hebben nu een soort opvouwbare fietstas. Daar zit ik nu ook al weken van te dromen.
Oh, je zit echt in je opvouwbare fase. Ja. Je hebt nu ook een opvouwbare telefoon.
Ja, ja.
Alles wat opvouwbaar is,
misschien is het zo wel gekomen.
Ja.
Dat ze dacht van, hey, dit is een man die opvouwbaar bereikbaar is, algoritme technisch.
En dat is natuurlijk ook het grote raadsel van Insta. Ja. Luistert Insta je af of luistert Insta je niet af? Dat is een van de onderwerpen.
Ik denk het niet.
Jij denkt het niet?
Absoluut niet.
Nou, dan moet je dit eens in een café, in een gezelschap opperen. Dan heb je 100% zeker een half uur gesprekstof.
Oh, dat is wel fijn, want normaal zit ik daar.
Ja, maar het is echt een van de onderwerpen waar iedereen, net zoiets als het weer, kan je ook altijd beginnen te praten over luistert Insta je af of niet. En dan komen mensen altijd met voorbeelden.
Ja.
Ik had een keer dat ik een Tessels biertje bestelde.
Ja.
En gewoon aan de bar en... Twee minuten later reclames voor de Tessels.
Ja, maar ik denk dus dat dat niet Insta is. Maar ik denk dat dat World Economic Forum is dat je afluistert.
En dat die dat doorspelen aan Insta.
Ja.
Dat is toch dan wel ongelooflijk hoe snel dat gaat. Hè?
Ja, ja.
Dat ik sta aan een bar in een strandtent.
Ja.
Dat wordt helemaal via satelliet naar het World Economic Forum gestuurd. Hebben die daar medewerkers die dat mailt aan Insta?
Overal.
Medewerkers.
Ja. Maar Gijs, jij hebt het ook, we gaan de merknaam niet noemen, maar je hebt het ook ooit gehad met bepaalde sandalen.
Ja, maar die had ik ingetikt.
Ja, maar er waren dus mensen die dat hoorden in onze podcast... en die kregen opeens ook reclame voor die sandalen.
Ja, het is endemisch.
Ja.
Ja, het is een hele freaky wereld. Maar goed, ik zit dus met heel veel filmpjes van ruw haar getikt.
Ja, maar je had het over het grijze weer.
Heel veel filmpjes van vrouwen met grote tieten... die een muziekinstrument bespelen.
Ja.
Trouwens wel een heel verfijnd algoritme, vind ik... dat je zo specifiek dan filmpjes
krijgt. Vrouwen met grote borsten die een muziekinstrument spelen.
Ja, dat is toch een soort heel specifiek...
Misschien is dat een echte fetish.
Ik denk het.
Ja.
Nou, ik snap het ook wel, eerlijk gezegd.
Ja, sorry.
En het is heel grijs weer. Ja. Nou, dit is allemaal...
Maar wanneer was er nou iets? Was er dan iets met grijs weer? Dat je nu allemaal films van grijs... Want daar begon je dit verhaal helemaal mee.
Je vroeg of ik expres een grijs t-shirt had aangetrokken.
Ja.
Ik kan dat niet allemaal weer precies.
Nee, maar jij zei van, ik krijg nu... Ik had het over grijs weer in je t-shirt. En toen begon je een heel verhaal over algoritmes. Dus ik vroeg me af wat de relatie was tussen grijs weer.
Ik denk dat ik gewoon een beetje aan het doordraaien ben.
Oh ja?
Ja.
Oh.
Ja. Zou dat kunnen? Gewoon gek wordt officieel op een gegeven moment?
Ja. Ja. Maar ja, je kan ook denken, de rest van de mensen is gek.
Zeker.
Ja. Ja. Gijs.
Teun.
Hoe was je week?
Nou, ik had een epiphany, een inzicht deze week. Namelijk, je hebt toch in de schilderkunst en het graphic design heb je de gulden snede.
Ja.
Dat is een soort punt op het doek of op een oppervlakte. Dat is een soort perfecte... Ja, daar komen... Dat, ja, wat is eigenlijk de essentie van de gulden snede?
Volgens mij gaat het om de symmetrie.
Ja.
Op een schilderij. Je hebt de perfecte vlakverdeling eigenlijk. Daar gaat
maar die zit ergens in een soort hoek. Maar best wel ver van de hoek, maar ook best wel ver van het midden zit ergens in gulden snede. Dat is gewoon een soort heerlijk punt.
Ja,
het geeft een soort esthetische bevrediging.
Ja,
toch?
Ik ken een cameraman die zegt dat hij altijd ook werkt volgens de gulden snede. En die geeft daar ook lezingen over. Nou ja.
Ja, misschien kunnen we die een keer uitnodigen in onze podcast om uitgebreid over de gulden snede te komen. Maar ik heb zo'nzelfde ding met tijdsberekening. Bij mij duurt heel vaak iets 7 minuten.
Hey.
Ja, ik heb heel vaak, als ik bijvoorbeeld ergens naartoe moet fietsen, iets wat in de buurt is, hè, en dan vraagt die iemand waar ik naartoe fiets, hoe lang duurt het? En denk van, nou, het is geen 5 minuten.
Dat is
te kort. Het is geen 10. Het is echt 7 minuten. En dat duurt dan ook altijd.
Oh ja, want is het ook niet iets wat je gewoon dan maar roept? 7 minuten, zonder dat je het zeker weet.
Nou, het gekke is, ja, ik roep dat zomaar. Want het is een gevoel. Maar het klopt dan ook heel vaak. En heel veel dingen die ik doe, duren 7 minuten.
Je hebt ook de befaamde 7 minutes workout.
Ja.
Dus dat je in 7 minuten eigenlijk gewoon, als je elke dag die workout doet,
dan ben je fit.
Dan ben je fit.
Oh, perfect.
Maar het is grappig dat ook inderdaad op 7 minuten is gesteld.
Ja, 7 minuten is wat mij betreft echt een magische tijdseenheid. Waarin je eigenlijk alles wat tot een soort niet piepkleine, maar ook niet grote klusjes behoort, kan je volgens mij in 7 minuten doen.
Nou,
daar moet je altijd 7 minuten voor inruimen. En ik vind dit een geruststellende gewaarwording.
Ja. Want ik vroeg me ook af, wat ga je daar nu mee doen met dit inzicht?
Nou, wat ik sowieso ga doen, is dat ik de 7 minuten hoog ga houden en ga eren. En ook als een soort instituut ga instellen in mijn leven. Dus dat ook zelfs
met... Dit klinkt een beetje teunachtig. Dat je dus een soort gewaarwording hebt en dat je dan je hele leven ernaar gaat inrichten.
Ja, precies. En dat het dan toch niet blijkt te werken.
Tuurlijk.
Ja, dat is dan de volgende stap.
Ja,
ja, maar ik denk dat je gewoon ook je leven meer in blokjes van 7 minuten kan gaan indelen. En dat je bijvoorbeeld ook dus niet denkt van, hoe lang duurt het? Ik denk 7 minuten. Maar dat je ook gewoon zegt, ik neem er 7 minuten voor. Bijvoorbeeld dat je koffie hebt gezet en je zegt, ik ga nu even 7 minuten genieten van mijn koffie.
Dat vind ik dan weer heel lang.
Ja, maar het is ook kort.
Ja.
Snap je? Dat is het goede van 7 minuten. Het is niet, ik moet nu een kwartier of 10 minuten gaan genieten van mijn koffie. Maar 5 minuten is ook net niks.
Ja.
Het is ook eigenlijk de lengte van 2 gemiddelde popsongs. 7 minuten. Ja. Het is echt een moment waarin je even tot rust kan komen.
Ik vind ook wel weer een soort Pythagoras-achtige gedachte.
Krijgen. Ja.
Want dat, die was natuurlijk wiskundig, maar ook filosoof. En die probeerde dus
eigenlijk... ook in de muziek.
Ja, en ook groot. Ja. Pythagoras was heel groot in de muziek, nog voor de Beatles.
Ja.
en dat, die probeerde volgens mij ook soort de werkelijkheid via soort gouden getallen te duiden.
Exact.
Heel vaak komen de getallen 7 en 3 trouwens terug.
Gek, hè?
Ja, ja. Ja, ja. Ja. Heilige drie-eenheid.
Heilige drie-eenheid.
Maar dan zit ik dus denken van 8 keer 7 is 56. Hè?
Ja.
Dus als je zet blokjes van 7 minuten...
Ja.
Dan zit je dus net niet aan het uur. Of gebruik ik dan 4 minuten om daartussen...
Tussen die 7 minuten blokjes op te... Ja. Ja, zou ik doen.
Ik wil graag dat je dit nog even verder uitwerkt.
Maar zouden we... ik kan het even niet... Maar zou een etmaal niet in blokjes van 56 minuten op te delen zijn? Zou dat niet ergens uitkomen?
Nou, als we nog een...
als er nog een wiskundige luistert.
Ja.
Maar ik zou denk toch... Dat dit gaat eindigen in een zelf...
Je hebt hele exacte vingertjes erbij. Ook.
Ik wijs hierbij. Ik denk toch dat het gaat eindigen in een zelfhulpboek...
Ja.
Waarin de 7 minuten een centrale rol speelt.
Gijs, maar dit kan zomaar een enorme bestseller worden.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Ja. Ja, ik voel nu ook iets van opwinding hierover. Ja.
Nou, mooi. Ja.
Teun en Gijs.
Hoe was jouw week, Teun?
Nou, Gijs, ik was weer om allerlei misstanden...
Ja, ik zie... Kijk, we hebben een draaiboekje. Ja. En ik zie nu de zin onmogelijke man in vliegtuig. Jouw week draait nu elke keer om onmogelijke mensen tot wie jij je moet verhouden.
Ja.
In zo'n fase, je zit in de faalfase.
Ja.
En in de fase waarin de wereld zich ineens aan jou opdringt en je moet er iets mee.
Ja, ja, mooi. Ja. Ja. Wat zegt dat?
Ga ik nog even over nadenken. Ga ik de komende 7 minuten even over nadenken.
Ja, en zou de vouw... Nou, dit heeft eigenlijk... Dit komt eigenlijk ook wel overeen. Ja, het lijkt alsof ik me de hele tijd aan het opvouwen ben.
Ja, en de wereld zich om jou heen vouwt. Ja,
en die mensen nemen de ruimte in.
Ja. Dat is misschien wel iets om even rekening mee te gaan houden. Ja, want hoe zat dit met deze man?
Ja, mooi.
Wat is het verhaal?
Ja, ja, ja. Ja, mooi. Ja. Nou, kijk, ik was weer eens om de wereld te redden. En
het is toch ook net therapie, hè, dit?
Ja.
Dat we gaan zitten. Zo. Hoe was je week?
Vind je het? Ja. Ja. Ja, maar daarom vinden die mensen het ook allemaal zo lekker om zich altijd door jou te laten interviewen.
En om naar deze podcast te luisteren.
Ja.
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 Ja, waarin we eigenlijk met z'n allen in therapie zijn. Zouden we niet, als we nou iets in de theater...
Gijs, maar moeten we niet een 7 minuten podcast maken dan?
Je kijkt echt heel...
Ja.
Nou, ja. Dat wil ik zeker wel eens even opwerpen.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Guusje.
7 fantastische minuten.
Ja.
Ja. Nou, ik vind het wel een idee.
Ja, hè?
Ja, ja. Ja, interessant.
Ja.
Maar, en ik zit ook te denken aan een soort hele grote therapiesessie.
Ja.
Een soort Teun en Gijs evenement.
Ja.
Binnenkort is de 100.
Beetje zoals dat zo'n huwelijk... Nou, binnenkort, volgende week.
Volgende week is de 100, je kunt het dan aankondigen.
Zo'n huwelijk van de Moon-secte.
Ja.
Zo'n heel stadion vol.
Een heel stadion vol en dat misschien... Dat er een soort gigantische therapiesessie ontstaat. Met orgieachtige trekjes.
Ja, maar je mag dan uiteindelijk toegeven aan die driften of niet?
Nee, het moet veilig blijven.
Moet veilig blijven, ja precies.
Maar goed, Teun, hoe was je week?
De situatie, dus ik, om de wereld te redden, was ik weer de wereld over aan het vliegen.
Ja.
Dat gaat bij mij nou eenmaal hand in hand.
Dat is de paradox waarin jij leeft.
Dat is de paradox waarin ik leef. En we leven allemaal in een paradox en ik leef toevallig in deze paradox.
Ja.
Ja, hè? En dat spijt me ook en dan bied ik me excuus voor, maar het is niet anders.
Zou Wierd Duk ook in een paradox leven? Of zou zijn hele wereldbeeld gewoon rechtlijnig en eenduidig zijn?
Dat was wel
zijn.
De pointe van een column van mij laatst. Als je natuurlijk gewoon altijd zegt, ik ben een klootzak.
Ja.
Dan leef je nooit in een paradox, maar dan doe je ook nooit iets goeds.
Nee.
En dat is wel makkelijker.
Ja, precies. Ja.
Maar de situatie was dat ik zat met de crew achter in het vliegtuig. Maar toen had een van de crewmembers, dus een van de geluidsman geloof ik, die had een...
Oh, niet de crew van het vliegtuig.
Nee, dat was heel onduidelijk. Ja, ja klopt. Ja. Ja, ja. Dus met de ploeg.
De ploeg.
De cameraploeg. waar is mijn crew, hè? Weet je wel?
Ja, het zou zijn Morali in de Nieuwe Kerk in Amsterdam in 1996.
Ja, precies. Ja, toen ze nog een
jonge verslaggever van de A5 was. Ja, ja. Ja.
Die geluidsman had een upgrade gekocht, wat voor een luttel bedrag, 15 euro of zo, was hij voor in het vliegtuig gaan zitten. Maar daardoor ontstond er dus...
Een schisma.
Nee, dat was helemaal prima. Oh. Daardoor ontstond er ruimte. Je hoefde dus niet met z'n drieën naast elkaar te zitten.
Oh.
Zou je denken. Ja. Dus ik dacht van, nou, ik hoef die upgrade niet te nemen, want ik heb dan gewoon een plek tussen mij. En toen... want je kan ook die upgrade nemen en dan toch weer naast drie mensen zitten. Wat schiet je dan op? Want het was ook Ryanair of iets heel goedkoops, waardoor het niet business class was, alleen maar gewoon voor in het vliegen. Dus, maar toen kwam ik dus daar aan op die plek. En de plek die dus weggevallen was, was de plek aan het raam. Ik zat aan het gangpad en er zat een man in het midden, die zat daar.
Ja.
En ik wist niet welke taal die was, dus ik zei, maybe...
Je wist niet welke taal die was?
Ik wist niet welke taal die was. Ja, ja oké. Okay. Ik wist niet welke taal hij sprak. Ik wist niet uit van welk land hij afkomstig was.
Wat voor landsman hij was.
Wat voor landsman hij was. Dus ik zei, maybe this spot stays free. Hè? Ja, 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 zoiets. Hè? Misschien blijft het vrij en weet ik wat. Zei hij toen. En toen langzaam was het vliegtuig helemaal vol.
Ja.
En toen kwamen er geen mensen meer bij. Dat plekje aan het raam bleef vrij. Die man bleef in het midden zitten en ik zat aan het gangpad. En ik zeg van, die plek is vrij.
Je zit by the window. Ja.
En toen zei hij, ik zit hier prima.
Oei. Hoe lang moest de vlucht nog duren?
Nou ja, en toen ging die man, deed onmiddellijk zijn ogen dicht. En ging met zijn arm over dat midden ding. ging die daar zo zitten. En aan de andere kant
een
van...
Een oorlogsverklaring.
Ja, oorlogsverklaring. Ja. Ja. En aan de andere kant van het gangpad zat de redacteur. Ik zei, Joyce, wat moet ik hier nou mee doen? Misschien kan je hem een beetje in zijn arm poren. Ja, dat vind ik al heel veel. Maar dat ging dan wel zo heel zachtjes zo'n beetje in zijn arm poren.
Meer aaien.
Meer aaien. En die man die ging er echt zo...
Oh, wat een geweldige situatie.
Wat moet je daar nou mee?
Ja, nou, het fantastische vind ik, en hierom hou ik dus van mensen, hoe subtiel hele heftige dingen kunnen zijn. Want dit is zo agressief van hem.
Ja, maar ook en onredelijk.
Ja, daarom is het agressief. Ja. Ik bedoel, er is heel erg iets van, ik ga precies zo onredelijk zijn als ik wil.
Ja.
En ik trek me van niemand wat aan.
Ja.
En ik ben ook verder niet bereid om hierover te communiceren. Dat is natuurlijk echt een oorlogsverklaring.
Ja.
En dan, maar dan denk ik ook meteen aan Frans de Waal.
Ja.
Of andere etymologen. Die dan bijvoorbeeld zo'n...
Primatologen. Het is geen epitimoloog.
Jezus Christus. Ja. Ben ik? Primatologen. Die dan zo'n apenrots zitten te bestuderen. En je moet dus eigenlijk op dit soort dingen letten. Van waar zit iemand? Zit iemand met zijn elleboog, een andere aap, er een beetje tegenaan te poren? Kijkt die soort paniekerig om zich heen naar zijn bevriende aap?
Het was ook, die man was een blok.
Ja.
Hij was kaal. Ja. Hij was redelijk gezet. En hij was zijn hele lichaam, zeg maar het hele gewicht, duwde in de grond.
Ja, precies.
En in die stoelleuning.
Ja.
Ja.
Onwrikbaar.
Onwrikbaar.
In alles was hij. Ja. Ja. Maar, jij zat er als een heel klein bangtuintje naast.
Ja, ja. Ja. Maar oké, maar... Dus
nou, het goede is...
Wat bezielt zo'n man dan? Het is toch ook voor hem prettig om bij het raam te gaan zitten?
Nee, maar dat is aapachtig. Dat is een soort permanente terreinafbakening. Dat is zo van, ik laat mij niks door wie dan ook vertellen. En misschien vond hij het lekker om bijvoorbeeld... allebei zijn benen een beetje wijd te kunnen doen.
Hij was zeker een manspreader.
Een manspreader. Dus, als hij dan tegen het raampje had gezeten... had zijn been tegen de muur gezeten. Dus ik zit hier lekker in het midden. Ik blijf hier gewoon zitten. En ik laat mij door niks en niemand iets vertellen. Ja, dat is gewoon territoriumdrift
maar
de hele tijd.
Maar ik ben er dus totaal niet...
Tegen bestand.
Nee, niet tegen bestand. Ik ben niet toe opgeleid, niet toe opgevoed om me hiertoe te verhouden.
Nou, dat is omdat wij watjes zijn.
Ben je ook een watje?
Tuurlijk ben ik ook een watje. Ja, maar er kan ook wel een soort drift in mij komen. Hè? Dat ik dan heel onredelijk word. Of dat ik heel, heel driftig word.
Ja.
Die kan je ook wel hebben, toch?
Ja, die kan ik ook hebben. Ja. Maar die heb ik dus meer... die heb ik meer als een of andere voorlichter mijn werk komt verstoren.
Ja.
Dan denk ik van ja...
Wegwezen.
Ja.
Geef toe dat het een fascinerende situatie is, Tuin.
Ja,
ik wou
maar
dat...
het is wel opmerkelijk dat ik inderdaad nu zo 3 weken op rij... me zo slecht verhoud tot de andere
tot mensen.
Ja.
Maar ik zou toch, als er een primatoloog luistert...
Ja.
Zou ik wel...
Frans de Waal naar ons luisteren?
Nou, ik denk het wel, eerlijk gezegd.
Of moeten we het met Otto Adang doen?
Als Otto Adang luistert, is hij ook zeer welkom. Of een van hun studenten, leerlingen.
Want Otto Adang is weer een leerling van Frans de Waal, toch?
Ja.
Student.
Ja. Dus als er een primatoloog die...
We hebben zoveel luisteraars, zou toch gek...
Ja, er
zijn niet
met...
veel etymologen, dus dat is niet zo gek. Dat is nog een wonder dat we 1 hebben gevonden en nog wel zo dichtbij.
Legio-primatologen.
Ja.
We moeten toch minstens 1000 primatologen onder onze luisteraars hebben.
Ja.
Dus als een primatoloog luistert, liefst eentje die 1 of 2 handshakes verwijderd is van Frans de Waal. Maar goed, dat ben je als primatoloog altijd...
Dat is een soort erdeusgetal, is dat?
Ja. Google maar wat het is.
Ja.
Meld je dan even en geef gewoon even in een mailtje... info@meervandit.nl... even een beschrijving van deze situatie... en wat deze kale man bezielde... om zich zo te gedragen. Vind ik wel heel interessant.
Het is, heb jij trouwens... als ik ooit, soms kom ik wel eens een wiskundige tegen... dan vraag ik altijd wat zijn erdeusgetal is.
Wat leuk.
Ja.
En wat zegt hij dan meestal?
Ja. 4.
Nou, ja, nou, zoiets.
Ja.
Ja.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Gijs?
Teun.
Ik heb een vraag voor je. Het is eigenlijk een soort cliffhanger, maar dan gewoon helemaal samengebald al in...
Cliffhanger in de cliff.
Cliffhanger in de cliff, ja. En ik ben dus gewoon heel benieuwd, want dat is altijd als ik een vraag heb, of jij het antwoord weet.
Ja.
Moet je even ophouden met altijd gespetten op het beeld. Ja. Welk materiaal, Gijs, houdt warmte het langst vast... en dan zeker in koude wintermaanden? Want dan is het eigenlijk ook van belang.
ik denk wat je wel ziet van die mensen die onderkoeld zijn, die zo'n aluminiumfolie dekentje omkrijgen. Ik denk dat dat materiaal het beste vasthoudt.
Dat is op zich een heel goed antwoord. Ja. Maar ik zou toch willen zeggen, Gijs, wol.
Ja.
Ja.
Ik vergeet wol altijd. Maar dat is een fantastisch materiaal.
Wol is een fantastisch materiaal. Ja. En ik zeg,
wil niet voor niks heeft de natuur wol voor schapen uitgevonden, zeg ik dan.
Ja, en ja. Uiteindelijk, en daarmee ook voor ons.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Ja, en voor wol, Gijs, dat weet eigenlijk iedereen, dan moet je bij Suitable zijn. Die heeft 17 winkels en een online shop. En is daarmee een van de grootste herenkledingwinkels van Nederland.
Ja, Tuin. Ja. Ik ben zelf helemaal gek op Suitable. Het geeft mij zo'n comfortabel gevoel. Ik denk,
ja, daarom is het zo gek dat je er niet op komt. Dat
ja,
wol.
Zo gek. Ja. Heb je daar dan merino-wollen truien, sokken, lamswollen sjaals en handschoenen? Want daar ben ik dus helemaal dol op.
Natuurlijk heb je die daar, Gijs. Ja. Je hebt dat en meer.
Wat dan?
Ja. Nou, Suitable heeft een heerlijke collectie aan warmte. Dus draai die thermostaat gerust nog een paar graden.
Oh, dat is helemaal van deze tijd.
Dat is helemaal van deze tijd. Dat is hartstikke goed om te doen. Ja. Dan bespaar je op je energiekosten. Je steunt ook die vuile oorlogvoerders niet.
Ja.
En je loopt er ook nog eens, en dat is, daarmee weet ik jou te raken, Gijs, je loopt er ook nog eens stijlvol bij.
Nou, dat is Suitable samengevat.
Dus wat wil je nog meer, Gijs?
Ik wil helemaal niks meer. Ja, wat ik heel graag wil is korting weggeven. Daar ben ik dol op.
En korting nemen als je zelf ook wat koopt.
Ik ga daar zelf ook gebruik van maken. Ga naar suitable.nl en krijg 10% korting op de gehele collectie.
De hele collectie?
Ja, moet je de gehele collectie kopen?
Dat hoeft niet, maar je kan het wel aanraden. Want die collectie dat bestaat alleen maar uit prachtstukken.
Precies. Ja. En dan krijg je 10% korting. En hoe meer je koopt, hoe hoger die korting in absoluut getallen wordt.
Ja, zeker. Dat is mooi.
Toets de code Teun en Gijs in. Want ik zeg altijd, smart choices, suitable style.
Nog één keer, Gijs, suitable.nl, code Teun en Gijs.
Ja. Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Hallo.
Hallo, mam.
Hey, ik mis een jongens.
Ja, ze lag nog te slapen.
Ja, nee, helemaal niet.
Echt
ik zit te wachten op een leerling, maar jullie hebben helemaal niet geappt dat we vandaag zouden opnemen.
Ik heb net nog geappt van kunnen we straks bellen, mam.
Oh, ik heb niet mijn apps gelezen.
Ja.
Oké, okay, hallo leerling. Jongens.
Hallo, mam. Welke leerling
hallo,
was
hallo, jongens. Bo.
De Bo?
Nee, een Bo.
Een andere Bo.
Ja, leuk. Gewoon een willekeurige bal.
Nou, gezellig. Ja. Heb je daar zin in?
Enorm zin. Zo'n lekkere, gezellige kletskous.
Oh heer, deze bal.
Ja,
deze schat. Willekeurige bal.
Ja, hey,
mam,
ja.
We begonnen net onze week door te nemen. Toen vroeg ik aan hem, hoe was je week? En toen dacht ik van, goh, het is eigenlijk net een therapiesessie ook die we hier aan het doen zijn. Van, je begint met hoe was je week en dan brand je los. Hoe begon jij, want je hebt het zo vaak over Louis Tas gehad in je leven, jouw favoriete psychiater.
Ja.
Hij is niet meer onder ons. Maar hoe ging dat eigenlijk, zo'n sessie daar? Weet je dat nog?
Nou, ja, dat weet ik nog heel goed. Dat eerst moest ik in een heel klein kamertje altijd wachten, waar de consumentengids lag. Dus dat was wel prettig.
In de Jacob Obrechtstraat speelde die.
In de Jacob Obrechtstraat is zo'n kleine atelierwoning bij een tennisbaan.
Ja.
En nou, en dan...
Had je altijd zin eigenlijk?
Nee. Ik had eigenlijk nooit zin. Want zo begon ik ook altijd. Dus dan kwam mijn Tas naar het kamertje sloffen.
Ja.
En die maakte een kleine buiging.
Ja.
En dan draaide die op zijn hakken om en slofte weer terug naar de spreekkamer. En ik dan erachteraan. Nou, en dan ging hij zitten in zijn leunstoel en ik in een stoel tegenover hem. En dan zei ik, heb eigenlijk niks te zeggen.
Ja.
Ja.
En zo begon het altijd.
En dan?
En dan was het heel lang stil.
Ja.
Ja.
En ja, wie het eerst met zijn ogen knipperde, zal ik maar zeggen.
Want was hij van de school van psychiaters, dat denk ik wel, die, zou maar zeggen, zelf niks vond dat hij niks mocht inbrengen?
Ja, maar hij praatte wel gewoon.
Okay.
Maar hij zei meestal, heb jij de nieuwste iPhone of zo?
Ja, nou, dat was... want die bestond nog niet. denk
ik. Nee, maar wel een iPod en een i...
Want hij hield heel erg van gadgets.
En heel erg van Apple, ja.
En heel erg van Apple, oké. Okay. Mm-hmm. Dus daar begon hij, dat bracht hij dan zelf in als onderwerp.
Na een lange stilte was het vaak wel van... of ik zei, want of ik vond het ongemakkelijk worden, dan zei ik, nou ja, ik was nog bij mijn ouders.
Ja.
Dat vond hij altijd fijn als je over je ouders praat.
Vinden ze, daar houden ze van.
Op een gegeven moment ga je ook voegen naar je psychiater natuurlijk.
Ja, ja. Je wil zo'n man brokjes toegooien.
Ja, je wil hem ook niet vervelen natuurlijk.
Nee, tuurlijk niet. Ja, en dan sukkelde zo'n gesprek. Soms was het net een ongemakkelijke verjaardagsvisite. En soms kwam er een parel uit die mond.
Ja, ja. Want daar was het eigenlijk wachten op dat je dan vertelde wat jou gestruikel in het leven behelste.
Ja.
Dat hij dan precies daar iets over zei, waardoor je het snapte of draaglijk vond.
Zo'n parel was bijvoorbeeld als ik dan zei, ik begrijp niet waarom ik, weet ik veel, nooit een lange relatie heb of zo.
En dan was het onderwerp om op te werpen.
Ja, ja, ja.
Als je het echt niet wist, zei ik begrijp niet waarom ik nooit een lange relatie. Ja, ga door.
En dan zei hij, ja, je bent net een stewardess, leuk voor één reis.
Nou,
heeft hij een keer gezegd. Dat vond ik zo'n goeie. Nou, dat heb ik altijd onthouden.
Jeetje.
Ja,
dat vind jij een parel?
Ja, vind ik een parel. Want stewardess zijn is ook een vak. En is ook een hoedanigheid.
Dus als je legde daar heel veel eer in vanaf dat moment.
Ja, nou ja, ik dacht zo is het ook.
Ja, maar dat ik is ben gewoon naar één onzin. Reis.
Nou,
dat
als je mijn leven een beetje bekijkt, niet hoor.
Ja, maar dat is niet omdat je maar voor één reis interessant, leuk geschikt bent.
Het was ook een metafoor, hè. Het is ook een metafoor. Het was een hele rake observatie, vond ik. En leuk.
Ja. En leuk. Maar in plaats van dat je diep beledigd was, putte je daar dan ook troost uit?
Ja, ik was nooit beledigd door Tas.
Nee.
Nooit.
Ja, het is ook wel vaak zo als dingen die je gewoon een soort onduidelijk voelt. Als daar woorden voor gevonden worden, kan dat ook al heel verhelderend zijn.
Ja.
Hoeft dat niet eens troostend of
behulpzaam
te zijn. Maar gewoon het feit dat het in woorden is uitgedrukt, is ook al een stap in de goede richting.
God, dan ben jij toch een ervaringsdeskundige op het gebied van therapie, Gijs.
Ongelooflijk, hè?
Ja, ja, dat is fantastisch. Ja. Goh. Oké. Nou. Teun knijpt alweer zijn billen samen. Je denkt,
Teun is inmiddels ook wel gehard in dit hele procedé.
Zeker, ja. En dan soms denk ik, weet je wel. Net zoals jullie dan, of zoals je zei, van af en toe even niks zeggen. Dat heb ik nu dan ook.
Dat helpt ook wel.
Helpt ook.
Ja. Oh, dat is goed. Ja.
En je
goed
zei
idee.
Altijd, mam, dat je hulpeloos was geweest zonder Tas.
Nou, heb ik het woord hulpeloos gebruikt?
Nee,
ik denk
niet
gebruikt.
Dat je het woord hulpeloos hebt gebruikt, maar wel iets in die trant. Wel zo van, dankzij Tas leef ik nog of zo. Of zonder Tas had ik raad geweten, zoiets. Dat heb je gezegd.
Jij hebt een keer gezegd van, luister, het heeft ook nergens opgeslagen. Het heeft helemaal niks geholpen. Ik denk toch het tegenovergestelde.
Dat het wel heeft geholpen.
Ja.
Ik denk dat de waarheid in het midden ligt.
Ik denk het niet.
Hoe kan
hij ligt
dat eigenlijk?
Totaal aan mijn kant. Nee, maar wat zo prettig is van een
goede... Nee, maar
goeie...
man, heel even kort en goed, hè. Ja. Je hebt toch heel vaak gezegd dat Tas een soort reddingsboei voor jou is geweest?
Ja, ik hield ontzettend van die man en ik kon gewoon...
Los van hem, je hield wel van wat meer mensen, maar dat je hem een reddingsboei vond.
Ja, dan gewoon het feit dat je gewoon alles met hem kon bespreken en dat hij geen oordeel had, behalve dat van die stewardess dan. Dat is ongelooflijk prettig. Hij was gewoon oordeelloos. En dat is een goede psychiater altijd.
Ja, maar goed, dat had dus elke psychiater kunnen zijn.
Als de goede was.
Ik heb gewoon geen ervaring met andere psychiaters. Hij is de enige bij wie ik ooit geweest ben.
Nou, je bent er daarna ook nog wel bij een paar geweest.
Dat waren geen psychiaters, volgens mij.
Volgens mij wel.
Nou ja, jongens.
Maakt niet uit.
Nu grijp ik even in.
Ja, ja Teun. Hey,
maar, nee,
ja, maar is het niet zo, als je zelf denkt dat het werkt, dan werkt het toch? Zo simpel is het toch?
Tuurlijk.
Ja, zeker.
Zo is het.
Zeker. En god, hij heeft toch even mooi heeft hij mooi even gewassen.
Goh, oh, zijn met schrik
fantastisch. Ja, en vond je het erg toen hij doodging?
Heel erg, ja. Maar toen was hij al wel een tijdje had hij vasculaire dementie. Mm-hmm. Dus werkte niet meer met patiënten. Maar ik ben nog een keer bij hem geweest toen hij in een verpleeghuis zat. En toen zei die dag juffrouw Huppelepup. Dus ik geloof niet dat hij mij herkende. Hij had wel een vaag idee dat hij me ooit eerder had gezien. Namelijk 40 jaar lang ongeveer.
Ja.
Maar zover was hij toch wel heen dat hij zei dag juffrouw Huppelepup.
Dag juffrouw Huppelepup.
Ja.
En denk je dat je leven heel anders was gelopen als je niet hem tegen het lijf was gelopen?
Nou, ik denk dat ik nog ongelukkiger geweest was. Ik vond het gewoon heel prettig dat het beestje een naam kreeg, zal ik maar zeggen.
Ja.
En verder kan je bijna niet komen. Maar de magie van ik ben gewoon gek en wat is er toch met mij mis, die wordt er langzamerhand, dat wordt een beetje ontmanteld. En dan... dat vind ik troostrijk.
Ja. Want zal maar zeggen, toen jij 30 was of 25,
ja.
Toen had je eigenlijk de diepe overtuiging dat je een soort gestoorde geest was waar niks mee aan te vangen was.
Ja, zoiets.
En hij relativeerde dat. Of hij bracht het terug tot normale proporties.
Ja, hij analyseerde het.
Ja.
En zei, kijk, dat en dat is er aan de hand en dat zou het gevolg kunnen zijn. Dan is het niet opgelost, maar je weet wel meer.
Ja.
Dat heeft mij wel rust gegeven. Iets minder rust dan aan het eind nu van mijn leven. Nu heb ik meer rust.
Ja,
maar
dat heeft de tijd misschien ook gedaan.
Ja, de tijd.
Goede medicijnen.
Ja, ook.
Maar het gaat dus om rust.
Ja, het gaat om rust. Ja. Nou, het gaat om... wat ik zeg, de magie ervan afhalen. Dat het een soort natuurverschijnsel is, waardoor jij gewoon je niet kan neerleggen bij je leven. En op een gegeven moment denk je... Ja,
magie klinkt als iets positiefs, maar meer de...
Nee, maar de
ongrijpbaarheid.
Ja, precies. Het raadsel.
Dus
dat
je zag het als chaotisch en onwenselijk handelen. En dan zei hij, ja, maar dat komt... Want je
en
ouders ook, dit, of je bent gewoon jaloers. Of
je papi en je mami.
Je papi en je mami, om met is gaan te spreken.
Je papi en je mami, ja.
Ja.
Ja. Of Hitler.
Ja.
Of Hitler, komt het ook door. Ja, precies. En het feit, of het, de, zal ik zeggen, de wetenschap, dat je dan... Ging je eens in de week daarheen eigenlijk?
Nee. Nou, af en toe... Ik ging altijd met periodes. Dan weer eens een jaar. En dan weer eens een paar jaar niet.
Ja, dus precies. Maar de wetenschap dat hij daar zat in dat kamertje in de Jacob Oosterstraat. En dat je daar naartoe kon om, weet je, dat, om die paniek eigenlijk te dempen.
Zo is het.
Dat was een heel geruststellende gedachte voor
je. Ja, absoluut.
Ja, precies. Ja. Zonder dat je daarmee verwacht dat het opgelost wordt of dat je daarmee een normaal functionerend iemand wordt.
Nee.
Want dat worden we allemaal toch nooit.
Nee.
Nee.
Ooit wel eens een normaal mens gezien en beviel het.
Beviel het, ja.
Beviel het.
Stel je voor, er was oorlog en er ging
Pandora.
Niemand naartoe.
Ja.
Ja. Ja, oké. Ja.
Nou, dat is dan toch wel weer helder.
Verliefd aan Bo.
Ja, god, deze Bo kan hier toch ook wel weer een hoop van leren.
Ja,
hè?
Ja.
Hoe je gewoon in 7 minuten tot een tot.
Was
tot
het weer 7 minuten, Gijs?
Ik denk dat 7 minuten was.
Ja.
Ben je er nog, man?
Ja, ik luister naar jullie.
Wat heb je voor lekkers gehaald?
Ik heb geen lekkers gehaald.
Huh?
Bo neemt zelf altijd van de firma Kuit gebakjes mee.
Oh, maar Bo komt dus heel vaak bij jou over de vloer.
Nou, dit is de derde keer.
Okay. Dus hij zit niet op Isola Bo op dit moment.
Hij zit niet op Isola Bo.
Is het wel een hij of een zij eigenlijk?
Als het een zij was, heette ze Bellen.
Nee, Bo bestaat ook. Je hebt ook vrouwelijke
Bo's. Ja, weet ik. Ja. B-O, ja.
B-O, ja.
Oké, jongens.
Nou, zijn we er helemaal uit.
We zijn er helemaal uit.
Ja.
Ik vond het heel leuk om even met je bijgepraat te hebben.
Ik vond het ook heel leuk om bijgepraat te hebben. Ja,
ik moet zeggen dat, dat toch in deze afgelopen 7 minuten...
Ja.
Na al die tientallen jaren die we al samen doorbrengen, dat die hele relatie met Tasma nu toch weer iets duidelijker is geworden.
Nou, jij hebt er altijd een beetje een karikatuur van gemaakt.
Oh ja?
Nou ja, hoe dan? Dat je zei van, je zit al jaren bij die tas, dus het heeft ook nooit geholpen.
Ja, ja, goed, maar jij zat ook altijd zo erg die tas op te hemelen, dat het ook wel een beetje een natuurlijk contragewicht was wat er geboden
was. Oh, was een natuurlijk contragewicht. Oké, okay, schat.
Oké, okay, mam.
Oké, okay, jongens, doeg. Dag.
Nou, dat was langs de rand van de afgrond. Het,
ja, maar daar bloeien de mooiste bloemen, hè?
Zeker. Ja. Ben je bezweet of niet?
Nee, helemaal niet. Het?
Oh,
nee,
ik, je bent oké. Okay.
Ik vond het iets, was iets tussen jullie, vond ik. Ja. En dan laat ik dat helemaal los. Als ik nou een bekertje pak, mag ik dan iets van jouw thee? Of neem ik dan weg zeker. Van jouw medicinale werking?
Ja, je neemt zeker weg van mijn medicinale werking. Het gaat heel goed met mijn hoesten trouwens. Ja. Hè? Mag ik dat even
noteren? Ja, slecht met noteren? Je hoesten.
Ik moet ook niet over praten. Ja. Begin meteen weer. Ja. Pak dat bekertje dan. Ja, dames en heren, ik heb dus weer mijn vreselijke hoest, leid ik aan. En in een poging om die te staken, maak ik dan altijd hele sterke gemberthee voor mezelf.
Ja.
Zoals de media mij de laatste opmerken merkte, BN'ers zijn gek op gember.
Ja, dat is waar.
Dat is waar.
En nu je echt definitief BN'er bent.
Precies.
Ja. Maar ik moet zeggen, Gijs, jij was echt een early adopter van de gemberthee. Echt waar. Jij kende het alleen, jij had het gezien van zangeressen of zo.
Nee, die Gordon. Ik had Gordon geïnterviewd. Ja. Toen zat ik ook zo te hoesten. Ja. En toen zei hij, schat, ja. Of zo. Het enige wat helpt is gemberthee. Ja.
En toen was,
heeft
toen
hij me daar ter plekke.
Toet BN'erschap deed al, dus alleen maar Gordon en misschien.
En toen heb ik later van Tim Kamps geleerd dat je echt
van Kamps en Kamps.
Van Kamps en Kamps en Royakkers. Royakkers, Kamps en Kamps. Dat je die gember, dat is nu dit, echt 10, 15 minuten echt in moet koken.
Hij is wel erg lekker. Erg lekker.
Ja, dan wordt het helemaal een soort piskleurig. Heel donkergeel wordt het. Ja. En het is een soort, het brandt echt je keel in.
Doe je ook wel zo'n gember shot?
Heel vaak.
Dat is echt, dat is heftiger dan een espresso. Hè?
Dat vind ik heerlijk. Ja, dat is ook een beetje verslavend.
Bij de cottage kan je heel goed espresso shot krijgen.
Oh. Ja. Espresso shot of gember shot?
Nee, gember shot.
Oké, okay. Nou, gratis reclame.
Ja.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Gijs?
Ja.
Ja, het is toch zo heerlijk om deze jongens weer eens eventjes op het schild te
houden. Laf deze jongens.
Deze jongens. En als wij zeggen jongens, hè, wij noemen niet veel mensen jongens, maar dit zijn echt jongens. Dit zijn namelijk de koffiejongens.
Ja.
Gijs?
We hebben een streven.
Hè?
Je weet nooit of het lukt, maar je kan ergens aan streven. En dus richt ik me even tot Wierd Duk. Ook het streven is al goed.
Ja.
Ja.
Het gaat niet om de bestemming, het gaat om de reis.
Ja, en streven is altijd beter dan überhaupt niet streven.
Ja, Wierd.
Ja.
Ja. Dus Gijs, en wat is nou ons streven?
Een zo duurzaam mogelijk kantoor.
Ja, en wat doen wij dan, Gijs? We zetten gewoon de verwarming uit.
Nou, die doet het ook niet. Dus dat scheelt.
Volgens mij doet ze het wel.
Oké. Okay.
We hebben het gewoon helemaal uitgezet.
Ja.
En dan zitten we hier dus in onze merino wolletjes, truitjes. En wat dan ook helpt natuurlijk zijn de koffiejongens.
Ja.
Want de koffiejongens, Gijs, die hebben een speciaal aanbod voor op kantoor. En dat verwarmt je hartje.
En Tuin, ik weet dat jij gek bent op omgeving op websites.
Ja, ik noem dat dan altijd graag een zakelijke omgeving. Daar ben ik
als het een zakelijke omgeving... Het kan ook je eigen persoonlijke omgeving zijn.
Ja.
Of het kan een feestelijke omgeving zijn.
Ja, ik bots soms ook met mijn omgeving, maar nooit met de zakelijke omgeving, Gijs.
Nee, want de koffiejongens hebben een speciale, aparte zakelijke omgeving op hun website met een eigen webshop voor de zakelijke klant.
Ja.
En daarin zitten 6 heerlijke smaken. Dat zijn logisch. De 6 legendarische smaken.
De 5 essentiële smaken en de 6.
En die 6 erbij.
Ja.
Ja, de 7e is echt zo'n wacht op Godot, hè?
Ja,
die komt nooit.
Ja.
Ja. Nou, handige zakken.
Het niet uit, hè, die mogelijkheid.
Nee, dat is waar. Handige zakken van 50 cups.
Ja, ben ik ook gek op. Handige zakken van 50 cups.
Nog extra voordeel bij een grote bestelling.
Ja.
En snelle levering door iemand met afstand tot de arbeidsmarkt, neem ik aan.
Die komt dan lopend of op de fiets.
Ja, of kruipend.
Ja.
Vandaag besteld, volgende werkdag al.
En het is ook logisch, Gijs, want je bent met de koffiejongens kom je nooit anno nu zonder koffie te zitten.
Nou, dat is natuurlijk de essentie waar dat hele imperium op gebouwd is.
Het is de essentie waar
duurzaamheid,
het imperium op gebouwd is.
Ja, dat is de essentie waar het imperium op gebouwd is. Duurzaamheid, maar vooral ook nooit meer zonder koffie zitten anno nu.
Ja, Gijs, wil je meer informatie? Dan zeg ik, ga naar dekoffiejongens.nl/zakelijk.
Kom je dan in die zakelijke omgeving?
Dan kom je meteen in die zakelijke omgeving. Ja. En dus dekoffiejongens.nl/zakelijks. En krijg met de code TEUNENGRIJS 2x€ korting
zo
op de eerste 2 orders van een abonnement.
Dekoffiejongens.nl/zakelijk.
TEUNENGRIJS.
Code.
Gijs.
Teun.
Nou.
Ja, we hadden vorige week dus een aflevering die we per ongeluk een paar dagen te vroeg hadden opgenomen, waardoor we... Hij werd online gezet in een heel andere realiteit dan waarin hij werd opgenomen.
Ja, terwijl vaak blijft de realiteit waarin je opneemt, die blijft gewoon nog nou ja, weken
vrij
voor...
stabiele realiteit meestal.
Ja,
maar nu was
het aan het begin van de invasie in Oekraïne hadden we die angst ook.
Zeker, toen was die realiteit. Maar toen waren we heel erg bewust van de realiteit kan elk moment veranderen.
Ja, ja.
En we wisten niet ineens dat Matthijs van Nieuwkerk van
nu, heilige... Nu, we hebben het nu over nu. Ja,
ja, van heilige tot monster zou worden. Ja. Wisten we niet.
Nee.
Wisten we niet. We hebben zelf nog in de show gehad. Wil je nog een verklaring afleggen?
Ja. Nou ja, daar hadden we het eigenlijk even met je moeder over moeten hebben.
Ja, verdorie.
Wat zijn we toch ook een actualiteits...
Dramatische actualiteit. Nou, gaan we het gewoon volgende week. Gaan we het gewoon lekker uitspreiden.
Ja, want ik moet wel zeggen,
Gijs, cliffhanger.
Dat gesprek met jouw moeder en Matthijs van Nieuwkerk, dat komt toch in een heel ander, een beetje wrang daglicht.
Hij is denk ik naast mijn moeder de enige buiten ons die ooit in deze podcast
dat geeft toch ook te denken, geweest.
Hè? Ja,
ja. Nou ja, ik wil wel zeggen dat toen hij daar in bij ons in de podcast zat, had ik het niet in de gaten.
Voelde je angst?
Ik voelde niet echt angst, maar ik denk toch wel van ik had het kunnen zien. Dat hier gewoon iets heel raars aan de hand was.
Want?
Ja, als je dit nu allemaal zo leest, dat was eigenlijk ook in dat gesprek met Hanneke eigenlijk ook een beetje aan de hand. Had je dat idee?
Maar hij was toch heel charmant?
Ja, maar het was dus zo...
Ik vind juist dat haar charmant aan het inpakken was.
Ja, maar het gek, waar het dus eigenlijk over ging... Hanneke was opeens van de ene op de andere dag... werd ze niet meer gevraagd als tafeldame.
Ja.
Ze had daar theorieën over...
Die allemaal niet klopten.
Volgens hem.
Nou ja, die klopten aantoonbaar.
Vanwege de tijdlijn klopte die niet. En toen ging hij bij ons... Hij had dus gereageerd van... ik wil het toch even rechtzetten. En toen ging hij dus uitleggen waarom...
Waarom het niet klopte.
Waarom het niet klopte. Maar toch... Als je dus ook dat verhaal leest, Gijs, over die geluidsman die per ongeluk iets door de speakers had laten schallen en die daarna op zijn knieën
excuses moest aanbieden.
Denk ik wel dat het dus een man is die door één klein dingetje opeens denkt, die wil ik nooit meer zien.
Ja, ik heb eigenlijk een andere theorie.
Oh.
Kijk, De Wereld Draait Door was ook beroemd, behalve omdat het zo'n geslaagde talkshow was.
Ja.
Was De Wereld Draait Door beroemd om hoe slecht ze met hun gasten omgingen.
Ja.
Dat wil zeggen dat er gewoon elke dag, volgens mij... eigenlijk heel veel gasten werden uitgenodigd... waarvan een heel groot deel eigenlijk zonder omhaal weer werd afgezegd.
Ja.
En zo ook met
en dat moest je dus dan al die uitgeknepen redacteuren... die moesten dat de hele tijd
precies
doen.
En zo ook met de tafel, dames en heren. Het kan zijn dat je daar wekelijks aan mocht schuiven... en dat je dan ineens niet meer in de gratie was. Dat hoefde niet eens te redden. En dan ook niks meer hoorde en geen uitleg kreeg. Wat dan ook. Ik denk eerder dus dat het zo is dat die hele cultuur die er daar op die redactie heerste en hoe die redacteur, dat gewoon ook doorcijpelde en misschien ook wel van de redacteur geëist dat ze zich ook zo tegen de gasten gedroegen. Dus nogal hardvochtig en met weinig empathie. En niet van, dat je denkt van we hebben die persoon nu 2 weken geleden uitgenodigd, die zou zijn boek bij ons komen promoten. Die kunnen we niet een uur voor de uitzending afzeggen. Maar meer zo van, nee, dat moet en er mag verder geen enkel ding. En nou, ook, ik ken heel veel mensen die er in de tafel dame of heer zijn geweest en op een nare met een naar gevoel zijn vertrokken.
Ja.
Nou, en dat opperde ik toen ook wel een beetje van, Matthijs.
Ja.
De Wereld Draait Door stond ook niet bekend om hoe hartverwarmend ze met hun gasten omgingen.
Daar reageerde je vrij verbaasd op, geloof ik.
Ja, verbaasd en in de drukte van het. Nou, had hij weer iets heel eloquents over dat je een dagelijks tv-programma maakt.
Ik vind dat jouw Matthijs van Nieuwkerk imitatie meer lijkt op Pieter Hulst.
Ja. Matthijs van Nieuwkerk had ook soms de neiging om een beetje zo Amsterdams te gaan praten, dat Pieter Hulst altijd heeft.
Ja. Ja.
Kom op, vader, boten bij de vis, zei hij dan net.
Ja, precies. Ja. Ja.
Maar goed, ik denk dus dat meer een soort wolk van hardheid was die daar hing. En die ook op de gasten werd. Maar ja, goed, als gast heb je natuurlijk niet... Kijk, als gast kan je natuurlijk wel klagen dat je niet zo netjes bent behandeld. Maar dan heb je er niet onder geleden.
Nee, dat niet.
Dus dat denk ik er eigenlijk van.
Ja. Ja, ik wilde nog even, maar dat is misschien nu een te ingewikkelde vraag. Maar denk je, want Frans Klein die is dus nu tijdelijk weg vanwege het grote onderzoek. Ik kan me dus bijna niet voor... Kijk, aan de ene kant zou ik denken, bij elke normale organisatie zou die man niet terugkomen. En dan nou denk ik dat ik... Maar ik kan me dus bij deze organisatie weer niet voorstellen
Nou, en bij deze man. Die de organisatie natuurlijk ingericht heeft naar zijn persoonlijkheid.
Ja, ja.
En ik denk dat hij een machtspoliticus puur zang is. Hij doet me erg aan Mark Rutte denken.
Ja.
Het is iemand die
komt er niet vanaf.
Nee, en die gewoon bizar groot talent heeft. Toen ik dit ooit met Gustav Bessems besprak, sprak ik me heel vermanend toe dat hij dat geen talent vond, maar eerder een afwijking.
Ja.
Om gewoon alles van je af te laten glijden. Ik bedoel, eerlijk gezegd dacht ik toen eigenlijk duidelijk werd dat hij BNNVARA min of meer gechanteerd had.
Ja.
Om geen bonnetjes vrij te geven van zijn afscheidsfeest.
Ja, en die hele situatie met het Thaise restaurant van die broer.
Sowieso eerst al het Thaise restaurant. En toen later bleek dat hij tegen BNNVARA had gezegd: dit gaat jullie handel kosten als jullie die bonnetjes vrijgeven.
Ja.
Nou, het feit
dat je dat zegt.
Dat je dat al hebt gezegd, dat je dat al überhaupt hebt gedacht, vind ik eigenlijk genoeg reden om in die verantwoordelijke positie die je hebt af te treden. Maar dan is hij volstrekt ongeschonden doorheen gekomen. Want die foto die daar hangt, waar tussen al die, dat is volgens mij een week na die affaire.
Ja, dus
of twee weken.
Dit is de seizoenspresentatie.
Ja, dan staat hij tussen al die NPO-sterren, staat hij glimmend in het midden.
Ja.
Dus hij heeft gewoon een talent om zich, ja, om affaires. Ja, dan weet hij precies, denk ik, heel goed wanneer hij zich stil moet houden, wanneer hij weer ergens stralend moet verschijnen.
Maar er zijn nu toch wel, je zou toch zeggen van dat, weet ik wat, een minister van die over media zijn.
Maar die gaat daar volgens mij eigenlijk niet over. Die kan hem denk ik niet ontslaan.
Ik denk het wel.
Ik denk dat de Raad van Toezicht. Ik vraag me af of de politiek om de directeur video te ontslaan of aan te wijzen. Ik denk het eigenlijk niet.
Ik weet het eigenlijk niet. Maar
zou ik eigenlijk ook wel raar vinden. Als zij zulke inhoudelijke keuzes. Maar die Frederike Leeflang, die moet in actie komen.
Ja, maar dat vind ik op zich, komt die wel stevig Pitten op mij over.
Ja, maar goed, maar Frans Klein is gewoon heel goed in dit spel.
Als Frederike Leeflang was, stond wel opeens al in de kleedkamer van Matthijs van Nieuwkerk.
Met Frans Klein.
Met Frans Klein, ja. Dus dat zegt ook iets.
Ja, ja. Ja, het is een intrigerend spel. Maar goed, net zoals met Mark Rutte, toen die dat ene debat voerde, dacht ik ook, het is nu gewoon afgelopen met hem. Nou, een jaar later is hij nog altijd, nou niet onomstreden, maar toch vrij vast in het zadel zittend premier van dit land.
En dan moeten wij dus straks weer met onze plannetje. Ja, meneer Klein, alsjeblieft meneer Klein. Hopelijk vindt u het goed, meneer Klein.
Zeker.
Teun en Gijs vertellen alles.
Nou, Teun, volgende week de 100ste.
Ja,
ja.
Ja, het is wel grappig. Ja, als je dus een kijkje achter schermen zat, dan zouden mensen heerlijk vinden. Want als je kijkt wat er aan ideeën in de appgroep, Gijs, hè, van deze podcast.
Het borrelt en het bruist.
Het borrelt en het bruist van wat gaan we. Ja, en misschien wel.
Zullen we iets groots doen?
Iets groots.
Ja, alle luisteraars in een stadion.
Ja, we zijn live vanaf de pier.
Het duizelt me af en toe. Ook met een reuzenrad erbij.
Ja.
En een hele kermis moet er opgetuigd worden. Of een heel groot popconcert. Daar zit Guusje ook al aan te denken om dat volgende week te organiseren. Met grote namen. Een soort
zoals
festival.
Kane.
Zoals Kane.
Ja.
En Bluff en Anouk.
Kane, Bluff. Ja, dat is een soort Den Haag meet Zeeland.
Ja, Kane, Bluff en Anouk wil ze uitnodigen. Ja, het is een gekke huis.
Bluff en Anouk.
Kane, Bluff en Anouk.
Ja.
Dus ja, we zullen het zien wat het volgende week wordt. Ja, we merken wel wat Guusje heeft georganiseerd.
100 afleveringen al. 100
therapie sessies. Wie had dat ook kunnen denken, Tijn?
Dus dan hebben we dus over 4 weken hebben we dan de 104ste aflevering. Dus 2 keer 52 weken. Dat is 2 jaar precies.
Oh ja, ja. Mooi. Ja. Behalve dat we af en toe ook nog een stopje hebben gehad.
Netto,
ja. Ja, want Aaf en Mark Marie zijn na ons begonnen. En die hebben hun 100ste aflevering al gehad.
Sjoemelen.
Die werken door in de zomervakantie. Die werken vooruit in de zomervakantie.
Je hebt werkpaardjes en je hebt luxe paardjes.
Dat wou ik zeggen.
Ja.
Teun,
Gijs.
Wie is al 100 afleveringen of 99 John afleveringen
Lennon.
Lang... Ja, en Paul McCartney, maar wie is de hart en soul van deze podcast?
Oh, dat moet eerst natuurlijk.
Ja.
Ja. Jij?
Ja.
Ja.
Jij?
Ik?
Ja.
Dan een hele tijd
Lois
niet.
Bakker?
Nee, Guusje de Vries natuurlijk. Ja, ik scherts een beetje. Ja. Goed een jokkernij.
Guusje de Vries is natuurlijk een sine qua non.
Ja.
Ja.
Ja. Guusje, als je luistert.
Sine qua non.
Sine qua non.
Sine qua non.
Ja, ja, oké. Okay. Dus dat is. En dan, jij zei al, ja, Lois Bakker, die heeft ook weer.
Oh. Ook Lois Bakker ook zien. Nee. Nou. Ja.
Ja, Jijn.
Ja, Jijn. Lois is ook fantastisch.
Volgens mij we komen nu in een lastig pakket terecht.
Ja, we zijn onszelf aan het vast. We zijn in een fuik gezwommen.
Ja, we zijn in een fuik gezwommen. Ja. En ik wil daaruit, maar dat is juist het kenmerk van de fuik. Dat je
er niet uit kan zwemmen, ja.
Ja. Het wezen des fuikens. Ja. Muzikale omlijsting, daar hoef je tenminste niet... Dat kan je gewoon
Janneke
zeggen.
Janneke is Groenman van Kale Kikijaski.
Ja.
En weer fantastisch.
Gouden keeltje.
Beatles tip. Nou, Teun, ik was vorige week even van mijn Revolver obsessie afgeweken. Ja. Nu ga ik er weer vol in.
Yes. Ja, zoveel nummers staan er niet op die Revolver, hè?
Maar we hebben ook nog al die extra, dat extra materiaal, wat we ook nog door kunnen werken.
Berend Dubbe was zeer te spreken over jouw tip.
Echt waar?
Ja.
Kwam je hem tegen?
Ja, dat had hij ergens op een social gezet.
Oh, leuk.
Ja.
Maar van Screaming Jay Hawkins, of...
Ja, gewoon, ja, maar hij zegt wat een fantastische versie.
Van Monkberry Moon Delight. Ja. Maar dat was dus even buiten Revolver gerekend.
Toch leuk.
Maar we gaan nu weer even in de Revolver.
Ja.
En ik zat te luisteren naar Revolver. En toen, het dringt dus, of tenminste, ik voel steeds meer hoe waanzinnig revolutionair die plaat toch is. Dat het echt de grootste stap, zal ik maar zeggen, is die zij gezet hebben in hun hele plaatcarrière.
Hoe je dat dus meer door die remix.
Ja, omdat ik hem gewoon weer zo intens zit te luisteren.
Ja.
Dus dan denk je van, Jezus Christus, wat hebben ze hier toch allemaal zitten uitproberen. En ook textueel, want Rubber Soul is natuurlijk bekend als de plaat waarin vooral John Lennon voor het eerst eigenlijk geïnspireerd door Bob Dylan en geïnspireerd door de hash die hij nam, teksten begon te schrijven die afweken van, ik vind je zo schattig.
Maar is Rubber Soul dan toch niet de grootste stap?
Nee. Ik vind Revolver, zowel qua geluid en qua experimenten die ze doen, als ook textueel. Want textueel gaat hij in Rubber Soul heeft hij natuurlijk Nowhere Man en hij heeft Girl en hij heeft niet te vergeten Norwegian Wood, wat ja echt uit een heel ander vaatje tappen.
Goeie liedjes.
Maar uit een heel ander vaatje tappen dan ik vind je zo leuk en ik hou voor altijd van, ik wil je handje vasthouden. Als je weggaat, dan moet ik de hele dag huilen. Ik wil een brief van je krijgen.
Ja.
Maar op Rubbers of op Revolver merk je echt dat hij gewoon begint te ontdekken van, je kan gewoon elke gebeurtenis uit je gekke leven gewoon gebruiken en daar een liedje over schrijven. Bijvoorbeeld het lied waar we het laatst over hadden, het waanzinnige lied She Said.
Ja.
Het is bekend dat gebaseerd is. She Said, I Know What It's Like To Be Dead. Is de eerste zin daarvan. En daar borduurt
spreek mij zeer aan. Ja.
Ja. Dat is een heel LSD-achtig nummer. LSD was de drugs die bij Revolver. Dat is een soort een trip. En dat heeft hij op een feestje gehoord. En dat heeft Pieter Fonda, de acteur, had dit tegen hem gezegd. Nou, hij heeft daar een meisje van. Maar het feit dat je dus gewoon ergens bent, dat iemand zo'n zin tegen je zegt en dat je denkt, oh, daar ga ik een liedje over schrijven. Dat is natuurlijk nu volstrekt normaal. Maar toen was dat natuurlijk best wel...
Zoveel dingen die zijn nu volstrekt normaal, maar die waren niet normaal geweest als de Beatles er niet waren
geweest. Daar hebben we de Beatles voor gehad. Ja. Hè? De Bijbel van de popmuziek.
Ja.
Dus dacht ik van, wat is dat toch eigenlijk leuk dat hij dan gewoon zo'n soort rare, stoonde of haaien conversatie op een willekeurig feestje met een of andere filmster heeft gebruikt om er een liedje van te maken. En wat een geweldig, waanzinnig, bonkend gitaarlied is het toch geworden.
Gijs, wat mij heel erg opvalt, zeker ook in deze clean mix, hoe geweldig de baspartijen vaak zijn.
De baspartij, maar ook, vergeet niet, de drumpartijen.
Ja.
Kijk, het goede is dan dat natuurlijk als een van de hoogtepunten wat betreft de ritmesectie van de Beatles, Paul McCartney en Ringo Starr, geldt het nummer Rain. Ook uit de Revolver sessies. Dat is Ringo's eigen favoriete drumnummer. En eigenlijk, dat is ook waanzinnig, maar eigenlijk hoor je dat hij de hele tijd heeft een soort hele bonkende, stuwende manier van drummen heeft hij op Revolver. En Paul McCartney bast daar lekker in mee, dus het is inderdaad, het klinkt waanzinnig hoe ze dat met z'n tweeën doen. En eigenlijk die beat van Rain, die hoor ik nu in eigenlijk heel veel nummers terug, waaronder de Beatles tip van vandaag, gebaseerd op het zinnetje wat Pieter Fonda tegen John Lennon zei op een feestje, ik stel me voor in Los Angeles. She said.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Cheryl, en die wil graag mediterrane tips voor de vegan keuken.
Alle vegans gebruiken edelgistvlokken.
Edelgistvlokken. Vind ik heel vies klinken. En het is heel lekker.
Ja, dat klinkt als een soort... Ik weet niet.
We gaan het er niet eens over hebben wat we dat vinden.
Ik denk aan uitstrijkjes.
Nou, ga je het toch doen.
Etenstijd. Op maandag en op donderdag een nieuwe aflevering in je podcast-app.
Etenstijd.